luisteren wij naar datgene wat de Heidelbergse catechismus beleidt aangaande God de Vader en onze schepping in zondag 9. Daarna zingen wij het zevende vers van Psalm 65. De Godsrivier doet ge overvloeien. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 65ste psalm, na voorlezing van zondag 9. Vervolgens wordt u gelezen uit de profetieën van Hosea, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Hosea 14, de versen 1 tot en met 10.
Wat geloof gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader, onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen. Hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot den Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal een lieder afkeringen genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem veroord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 6 en 7 van Hosea 14. Hosea 14, de versen 6 en 7, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zingen wij van Psalm 92, het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de palm en zeder groeien. En vers 8. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. De verse 7 en 8 van de 92ste psalm. Vandaag is de jaarlijkse biddagcollecte. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, de profeet Hosea heeft gearbeid onder het tien stammenrijk. Meer dan 40 jaar heeft hij geprofeteerd. Zijn arbeid viel van het jaar 760 tot 715 voor Christus. Hosea, hulp, redding, die komt van de zijde Gods. Daar wijst zijn naam op, dat je alleen van de Heere hulp en redding kunt en mag verwachten. Hoe is dat bij ons? Op deze biddag voor gewas en arbeid. Is onze verwachting voor de toekomst alleen van de Heere? Ook als we verder moeten met een lege plaats in gezin of familie. Ook als onze krachten niet zijn zoals we dat graag zouden willen als vader of als moeder. Zoeken we het dan alleen bij de Heere? Hosea, laat dat alleen zijn naam horen. Zoek het bij de Heere. En wanneer we letten op de inhoud van het boek Hosea, dan wordt in de eerste drie hoofdstukken ons zijn huwelijk getekend. In de hoofdstukken 4 tot en met 10, oordelen van God. Hoofdstuk 11, een rest is de Heere genadig. Hoofdstuk 12 en 13, nieuwe strafaankondigingen. En in het 14e hoofdstuk, heilsbeloften. Daar worden wij op deze biddag voor gewasarbeid en visserij bij bepaald. Onze tekst getuigt daarvan. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. De Heere zorgt liefdevol voor zijn volk. Met de hulp des Heeren onder inwachting van zijn zegen prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats verootmoediging. Ten tweede verkwikking. En ten derde vruchtbaarheid. De Heere zorgt liefdevol voor zijn volk. In de eerste plaats verootmoediging. Ten tweede verkwikking en ten derde vruchtbaarheid. Het boek Hosea getuigt van de ontrouw van het volk van Israël. Ontrouw van het verbondsvolk. De Heere had zoveel aan dat volk gegeven, maar in ontrouwe ondankbaarheid wendde dat volk zich niet tot hem, maar vestigde het volk zijn betrouwen op de grootmachten uit die tijd. In politiek opzicht vertrouwde men zich dus niet toe aan de Heere en aan zijn regering die over alles gaat, maar het werd verwacht van Egypte, van de paarden van Egypte. We zouden vandaag zeggen van het modernste wapentuig wat er is. Als we die moderne wapens maar hebben, dan komt het wel goed. En in andere tijden werd in politiek opzicht toenadering gezocht tot Assyrië of Syrië. Maar niet tot de Heere, die zijn almacht, zijn bescherming en zijn bewaring de eeuwen door had betoond. Denk aan de uittocht uit Egypte, jongens en meisjes. Dat hadden de Israëlieten niet in eigen kracht gedaan. De Heere heeft hen uitgeleid. En de Heere heeft hen doorgeleid door de woestijn. En de Heer heeft niet alleen gebracht in Kanaan, maar het ook zo geleid dat de vijanden tot op dat moment toe nooit de overhand hadden gekregen. Ze mochten daar nog wonen. Wat een gruwelijke ondankbaarheid. Wat een verbondsontrouw. Het niet van die God te verwachten. Maar hoe is dat nu met land en volk van Nederland? Zeker, ik weet het wel. We kunnen Nederland niet gelijk schakelen met Israël. Maar toch, als we de geschiedenis overzien, dan heeft de Heere bijzondere bemoeienissen met ons land en volk gehad. Zouden jullie jongens en meisjes daar iets van kunnen zeggen? Wat is dan zo bijzonder geweest in onze geschiedenis? Ik denk aan de 80-jarige oorlog. Rome heeft alles gedaan om het werk van de reformatie teniet te doen. Brandstapels hebben hier gerookt. Vervolgingen zijn er geweest. Maar de Heere heeft zijn eigen werk in stand gehouden. En wat doen we nu? Massaal wordt de kerk verlaten. Al minder mensen weten wat er in de Bijbel staat. We kijken naar de wereldmachten. Hoe staan zij tegenover elkaar? Wordt het niet verwacht van Europa? Van de Verenigde Staten? Het wordt niet van de Heere verwacht. Ook dat is gruwelijke ondankbaarheid. En u persoonlijk, geliefde gemeente. Waar verwacht ik het van? Waar verwacht u het van? Waar verwacht jij het van? Juist in de komende periode. Als we denken dat we mensen tot onze hulp kunnen stellen en op hen kunnen bouwen en vertrouwen, zullen we daarmee teleurgesteld uitkomen. Alleen wie het verwacht van de Heere zal niet beschaamd worden. Dat geldt ook heel concreet, jongelui. Als je examen moet gaan doen. Ook het overgaan gaat niet zomaar vanzelf. Wij kunnen echt vanuit onszelf helemaal niets begrijpen. De Heere geeft ons verstand. De een kan beter leren dan de ander. De een kan beter met zijn handen werken dan de ander. Allebei even waardevol. Maar laten we bedenken, zonder hem kunnen we niets doen. De Heere geven. Dat de verwachting alleen van hem zou zijn. Dat beveelt hij trouwens ook. Verwacht het alleen van mij. Zoek het alleen bij mij. Niet alleen voor de school. En niet alleen voor het werk. Maar ook wat het ene nodige betreft. Hoort u het bevel? Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Israël, ontrouw. En niet alleen in politiek opzicht, ook in godsdienstig opzicht. Wat was er aan de hand in dat tienstammenrijk? Daar stonden die twee gouden kalveren in Dan en in Bethel. De Heere had dat verboden. Er mogen en kunnen geen beelden gemaakt worden om hem te dienen. En toch dat gedaan. Afwijken van het woord en de wet van God. En de profeet Hosea waarschuwt ook tegen de Baaldienst. Men dacht in dat tienstammenrijk, als wij naast die twee gouden kalveren waar we de Heere mee willen dienen, ook de Baals nog dienen, dan zijn we er zeker van dat het goed zal gaan. Want die Baals waren vruchtbaarheidsafgoden en stonden garant voor een goede oogst, voor uitbreiding van de veestapel. Zo waren de gedachten van velen in het tienstammenrijk. De Heer op een onjuiste manier dienen en daarnaast de afgoden dienen. Hoe is dat in Nederland? Er wordt afgedaan en toegedaan van het woord van God. De Heere wordt lang niet altijd gediend zoals hij gediend zou moeten worden. Sommige geboden wordt tekort gedaan. Als we naar land en volk kijken, hoe gaat het met de zondag? In Nederland gaan er al meer winkels open. De zondag dreigt gelijkgeschakeld te worden met alle andere dagen van de week. En hoe is het in het kerkelijke leven? Is er bij ons nog verschil tussen de zondag en de dagen door de week? Merken onze kinderen in de opvoeding dat die dag een heilige dag is? Nee, niet om in wetjes en voorschriften de zaligheid te zoeken. Denk aan die oude wijn en die oude lederen zakken. Maar wel om vanuit een vernieuwd hart de Heere te mogen dienen op die dag, te mogen bezig zijn met de dingen van zijn woord, positief. Zo verwoordt trouwens ook het leerboek der kerken als het gaat over de zondag. En is die zondag voor ons, geliefde gemeente, persoonlijk een hele belangrijke dag. Zien we naar die dag uit? En als het nu gaat over de vruchtbaarheid, als het gaat over het werk op het land dat weer gedaan mag worden, de veeteelt, de landbouw, de tuinbouw, beleven en beseffen wij dat de vruchtbaarheid alleen van de Heere komt. Ontrouw Israël. Denk ook aan de namen die de kinderen van Hosea dragen. Lo-Ruhama, de niet-ontfermde. Lo-Ami, niet mijn volk. Daarin klinkt het oordeel van de Heere door. Maar nu laat de Heere dat volk Israël toch niet aan zichzelf over. De profeet Hosea onder meer heeft eerlijk gepredikt en opgeroepen tot bekering. En bekering gaat altijd gepaard met verootmoediging, met beleiden van zonde en schuld. Het beleiden dat men het heeft verwacht van de grootmachten, de wereldmachten uit die tijd, Egypte, Assyrië en Syrië. En ook beleiden de zonde van die kalverendienst en de zonde in het buigen voor de Baals om de vruchtbaarheid veilig te stellen. En we horen de profeet Hosea oproepen tot bekering. We lezen in vers 2, bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En voor het woord bekeren wordt een woord gebruikt dat betekent omkeren. Dus als er gezegd wordt bekeer u, dan betekent dat u staat met de rug naar God toe. U dient hem niet echt. Ook al staan daar dan die gouden kalveren om de Heere te dienen, dat is niet het echte dienen van God. Want het echte dienen van hem is luisteren naar al zijn geboden onder alle omstandigheden, leven en wandelen in de vreze Gods. En daartoe roept de profeet Hosea op. Bekeer u, o Israël, rijk beweldadigd en bevoorrecht volk. U hebt het woord van God, de leiding van God in de geschiedenis. Let daar eens op en wend u tot die God die zoveel wonderen gedaan heeft en zijn goedheid heeft bewezen. Tot de Heere uw God, uw Heere met hoofdletters, de verbondsnaam. En die verbondsnaam houdt ook in dat de Heere trouw houdt aan een ontrouw volk. Dat zien we ook al in die oproep tot bekering. Dat is de trouw en de liefde, de bewogenheid van de Heere. Hij ziet zo graag met eerbied gesproken dat zij de zonde en de ongerechtigheid de rug zouden toekeren, zich zouden verootmoedigen voor hem. Schuld zouden beleiden voor hem, breken met de zonde en het goede zouden mogen gaan doen tot eer van God. Want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Dan ziet de profeet als het ware al vooruit naar het oordeel van de ballingschap. En de oproep tot bekering klinkt al voor die tijd. Neem deze woorden met u, vers 3, en bekeert u tot den Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid. Daar heb u de verootmoediging. De ongerechtigheid wordt gezien en beleden. De Heere maakt zelf dat die ongerechtigheid gevoeld, beweend en beleden wordt. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Dat is nou de weg waarin de Heere zich wil ontfermen. Het belijden van de zonden en dan het goede afsmeken, het goede naar ziel en lichaam. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. En die belijdenis is concreet. En die varren onze lippen, dat betekent dat je met je tong, met je mond, de Heere gaat groot maken en verheerlijken als hij het goede schenkt. De belijdenis klinkt door in vers 4. Assur zal ons niet behouden, Assyrië. Wij zullen niet rijden op paarden, paarden die kwamen uit Egypte. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Dat ziet op die gouden kalveren, hebben ze gemaakt met hun handen. Maar dat is hun God niet. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Een wees. Die staat alleen. Dat is iemand, jongens en meisjes, die geen vader en geen moeder heeft. Als je nou geen vader hebt die voor je zorgt. En geen moeder die naar je omziet. Als je alleen staat in deze wereld, dan is het een verloren zaak. En zo zou het ook met dat 10-stammenrijk zijn, een verloren zaak. Maar de Heere zal zich ontfermen. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En dan worden er bij de verklaarders lijnen getrokken naar de verloren zoon. Die is als het ware ook een wees geworden als hij wegtrekt bij zijn vaders huis vandaan. Zelf gezocht. En dat hebben wij alle gedaan in Adam. God de rug en de nek toegekeerd. Hem verlaten om nooit meer tot hem terug te keren. Maar nu het wonder. Een wees zal ontfermd worden bij u. De Heere zal naar zulken omzien. Wat een rijk evangelie ligt daarin opgesloten. De Heere vraagt naar mensen die zich willens en wetens van hem afgekeerd hebben. In Adam, onder Israël, in Nederland, in onze gemeente. En ook persoonlijk komt de Heer met zijn woord tot jong en oud. U staat alleen. Daar klinkt het eerlijke en ontdekkende oordeel in door. U hebt zich van mij losgemaakt, maar ik kom met mijn woord en met mijn ontferming tot u immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen, hoort u het, dat komt bij God vandaan. Ze genezen zichzelf niet van hun zonden en geestelijke afkeringen, nee, dat doet de Heer. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Dat is nou de weg waarin de Heer zijn liefdevolle zorg aan Israël zal betonen. We lezen de vervulling daarvan in Daniël 9. Als dat volk inderdaad in de ballingschap is gegaan, dan brengt de Heere tot schuldbeleving. Bij monden van Daniël wordt de schuld aan de Heere beleden. Ik bad tot de Heere mijn God, Daniël 9 vers 4, en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Dus aan de ene kant de toren van God, grote en verschrikkelijke God. Denk aan de ballingschap en de ellende die daardoor over het volk is gekomen, maar toch ook die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. En dan belijdt Daniël het. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Opstand, ongehoorzaamheid, overtreden van Gods geboden. En we hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Niet geluisterd, van hoog tot laag. Wat zou het een wonder zijn, geliefde gemeente, als dit in Nederland beleden zou worden. Wij hebben niet gehoord. Maar wat nodig is voor Nederland, is ook persoonlijk nodig. Wij zijn allen zondaren. Wij zijn allen misdadigers. En nu strekt de Heer zijn handen naar zulke zondaren en naar zulke misdadigers uit in de verkondiging van zijn woord. Ook vandaag. En brengt dat nu tot verootmoediging. Leidt dat tot schuldbeleving. Dat is geen voorwaarde. Begrijp dat goed, geliefde gemeente. Maar die verootmoediging en die schuldbeleving is de weg die de Heere gaat om zijn gunst en ontferming opnieuw te betonen. In de mens is daar geen enkele oorzaak voor. Dat beleidt Daniël ook. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Hebben we dat ook al mogen doen? Niets in onszelf overgehouden. Alleen pleiten op Gods barmhartigheden. En dat kan alleen door het werk van Christus, die de toorn van God plaatsvervangend heeft gedragen. Zo alleen kan er hier staan wat we gelezen hebben, dat die toorn is afgekeerd. dat die toren voorbij is, dat de Heere in gunst en ontferming op zijn volk en kinderen neerziet. En dan volgt er ook verkwikking. Verkwikking voor de 10 stammen. Te zijne tijd heeft de Heere ervoor gezorgd dat zij weer terug mochten keren uit de ballingschap. En als we letten op de tijd voor de ballingschap, dan is het zo dat de Heere zijn langmoedigheid nog betoond heeft. Want ook dat was nog werkelijkheid in de dagen van Hosea. Het volk woonde nog in het beloofde land, maar als er geen bekering zou komen, dan zou het wel weggevoerd worden in de ballingschap. En daar ligt een waarschuwing voor ons opgesloten, geliefde gemeente. Als er geen waarachtige bekering komt, zal het oordeel komen. Het oordeel over Nederland. Het oordeel over Europa. Het oordeel over heel deze wereld. En nu is de Heere nog langmoedig. Wat geeft de Heere nog veel? Maar laten we ons er niet blind op staren. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar in die ballingschap heeft de Heere blinde zielsogen geopend. Harde harten verbroken, gemaakt dat ze een walging aan zichzelf hadden vanwege hun zonde en ongerechtigheden. Dus nog eens, dat is geen voorwaarde die wij moeten vervullen. Dat werkt de Heere alleen. Als de Heilige Geest niet zaligmakend werkt in het hart, dan zien we niets. Dan zien we onze schuld niet. We zien Gods rechtvaardigheid niet. We zien zijn barmhartigheid niet. We zien de zaligmaken niet, ook in deze lijdenstijd niet. Maar als de Heere de ogen opent, wordt het alles werkelijkheid. En dan geldt in alle opzichten wat onze tekst zegt: ik zal Israël zijn als de dauw. De dauw was heel belangrijk voor Israël. In de wintermaanden viel regen, in de zomermaanden bijna niet of helemaal niet. Maar in die hete zomermaanden was er 's nachts de dauw. De dauw die nees op de planten die verslapt waren vanwege de zonnestralen op de hitte van de dag. Maar dan de andere morgen, als die dauw er overheen gekomen was als een geschenk uit de hand van God, dan waren die gewassen weer fris en konden weer verder groeien, konden bloeien en konden vrucht dragen. Verkwikking. De Heere verkwikte in de natuur. Maar zo heeft de Heere ook zijn volk verkwikt wat het geestelijke leven betreft. En dan denk ik aan Deuteronomium 32 vers 2, waar staat: mijn leer druipen als een regen, mijn reden vloeien als een dauw. Dus de regen en de dauw in de natuur komt bij de Heere vandaan. En de regen en de dauw in het hart komt ook bij God vandaan. En hoe is het nu gesteld met het volk van Israël? Al was het het verbondsvolk, zonder wederbarende genade, alleen maar droogte en woestijn, onvruchtbaarheid. En dat geldt Nederland toch ook. Als de Heer niet gekomen was met zijn woord en met zijn geest, dan was hier nooit een kerk geplant, waren er nooit kinderen Gods geweest. En zo geldt het ook persoonlijk. We hebben ons losgemaakt van de levensbron in het paradijs. En dat betekent droogte, dorheid, vruchteloosheid. Eigenlijk moet ik het toch anders zeggen. Het betekent juist vruchtbaarheid in de zonde en vruchtbaarheid in de ongerechtigheid. Want al het gedichtsel van de gedachten van het hart zijn te allen dagen alleen maar boos, Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is de werkelijkheid van mij, van u en van jullie van nature. En wat een wonder. Als de Heere nu tot verootmoediging heeft gebracht. Mogen we daarvan weten. Dat schuld en zonde levende werkelijkheden zijn geworden. Een walging van mezelf gekregen. Ik zie zoveel zonden en zoveel overtredingen. En dan het wonder dat de Heere zich over zo'n wees, die zichzelf dus van de vaderlijke zorg van God losgemaakt heeft, heeft ontfermd. Dat de prediking was als regen en als dauw. Dat er op die akker van het hart waar niets op te vinden was, wat God wel behagelijk was, groei mag komen, bloei mag komen en vruchten mogen komen. Ik zal Israël zijn als de dauw. En als u daar nog buiten staat, als u moet zeggen, tot op heden is de prediking langs mij heen gegaan. Heb ik de prediking verworpen? Heb ik die leer nooit werkelijk gehoord en mijn hart buigt aan uw knieën en bid zonder ophouden, niet alleen vandaag, maar ook de komende periode, dat de prediking van het woord en dat de ambtelijke bearbeiding tot zegen zal mogen zijn, dat het mag brengen tot verootmoediging en schuldbeleving voor Gods aangezicht, dat u het eerlijk mag zeggen, ik heb het ook buiten God gezocht, ik heb het verwacht van mijn eigen krachten, van mijn eigen inzicht, ik heb het verwacht van mijn bijbellezen, van mijn kerkgaan, dat ik daar een gerechtigheid voor God mee wilde opbouwen, dat eerlijk belijden en smeken om ontferming, dan zal het toch waar worden dat de Heere zich zal ontfermen. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En dan zal de toren worden afgewend. Die toren waar we onszelf onder gebracht hebben. Door onze daadwerkelijke zonde, niet alleen maar ook allereerst al door de diepe val in Adam. Die toren zal afgewend worden. Omdat Christus plaatsvervangend de toren van God gedragen heeft. Ik zal Israël, dat ontrouwe Israël, dat Lo-Ammi en dat Lo-Ruhama, ik zal dat Israël zijn als de dauw. Het zal worden Ruhama, ik zal me ontfermen. Het zal weer mijn volk worden. Ik zal mijn vaderlijke zorg en goedheid opnieuw aan dat volk betonen. Hij zal bloeien als de lelie. De lelie, dat geeft de schoonheid weer die de Heere geeft aan zijn volk. Israël weer teruggebracht uit de ballingschap en rest is teruggekeerd in het beloofde land Kanaan. En ook in onze tijd zien we dat. Hoewel er al meer nazaten van Abraham, Isaac en Jacob terugkeren naar Kanaan. Een nieuwe vervulling zouden we kunnen zeggen. Een lelie is blank en wit. En dat terwijl we van nature zwart zijn. Zwart door de zonde. En zwart door de ongerechtigheid. Hoe kan dat? Dat er weer sprake is van een lelie. Dat Israël zal bloeien als de lelie. Wel, omdat de Heere Jezus Christus als een zwarte zondaar geoordeeld is. Hij heeft die zaligheid, die reinheid, die vergeving der zonden voor zijn kerk verworven. Een lelie. En zo is Gods kerk een lelie onder de doornen. Neem het eens wat het volk Israël betreft in het groot. De eeuwen doorgehaat, die doornen, omdat dat volk van Israël bijzonder was, afgezonden door God, geheiligd door hem, zijn woord en dienst gegeven. En zo is het nog met al Gods kinderen ondervinden de haat van deze wereld. Een lelie onder de doornen, zegt het hooglied. Ondervindt u het? Steken die doornen wel eens? Neemt u onder dat steken van die doornen de toevlucht tot de Heere? Een lelie onder de doornen. En dat niet alleen. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Kijk, een lelie, dat is een zwakke plant. Maar die ceders die op de Libanon staan, dat zijn sterke bomen. En dat wijst dus hierop dat de Heer niet alleen schoonheid geeft aan Israël. En aan al Gods kinderen, aan de kerk met een hoofdletter kunnen we zeggen. En ieder kind van God persoonlijk. Maar ook kracht. Die ceders hebben wortels naar beneden. Misschien wel eens in het buitenland geweest, jongens en meisjes. En als je in de bergen rijdt, dan zie je dat wel eens. Die wortels van die bomen, die dwars door die rotsen heen naar beneden gaan. Zulke bomen waaien niet om. Die zijn als het ware een eenheid met zo'n rots. Die ceders op de Libanon, die waaien ook niet om. En zo zorgt de Heere ervoor dat Israël in stand blijft in het algemeen gesproken. Dat zijn kerk met een hoofdletter in stand blijft. En dat zijn volk en kinderen in de stormen van dit leven niet om zullen waaien. Hij geeft hen kracht en schoonheid. Denk aan die lelie. En wat is dan de schoonheid van Gods kind? Dat Gods beeld er weer mag zijn. Die ware kennis zoals er was in het paradijs. Gerechtigheid en heiligheid, de Heere, herstel dat. En daar heeft hij zijn welgevallen in. Gods kinderen ervaren zichzelf als zwak. Maar juist in hun zwakheid zoeken zij het bij de Heere en ondervinden de kracht en de bewaring van boven. Zijn wortels uitslaan als de Libanon. En dan is er ook sprake van groei. We lezen dat in vers 7. Zijn scheuten zullen zich uitspruiten en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En daar gaan we van zingen, het zesde vers van Psalm 52. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. Zesde vers van Psalm 52. Kijk, die ceders dragen geen vruchten. En zo vult het ene beeld het andere beeld aan, om de vruchtbaarheid van Gods kinderen en van Israël te laten zien, wordt hier gesproken van de olijfboom. En zo'n grote olijfboom, die wel meer dan 1000 jaar oud kan worden, leverde per jaar wel zoveel vruchten dat er 50 liter olijfolie van gemaakt kon worden. Wel, dat ziet nu op de bloei van Israël. Denk aan de tijd van de terugkeer uit de ballingschap. En kijk ook in onze tijd. Waar woestijn was, bloeit en groeit nu alles. Dat doet ten diepste de Heere. Die gedenkt dat volk. En dan liggen er voor dat volk nog rijke beloften. Lees de Romeinenbrief bijna met de kanttekeningen daarop. Geheel Israël zal zalig worden. Een christelijke natie, een christelijk land zal het worden. En zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zouden we daar ook niet om moeten bidden dat dat wonder werkelijkheid gaat worden? Op de Pinksterdag 3000 bekeerd op één dag. Dat kan de Heere vandaag ook nog doen. Maar laten we ook bidden voor land en volk van Nederland. Voor het kerkelijke leven, waar soms zoveel lauwheid is, zoveel ingezonkenheid. Belijd het aan de Heere. Smeek om het goede, om ontferming, op het gebed. Wil de Heere zich ontfermen en zal hij wonderen werken tot eer van zijn naam. Olijfbomen, beeld van vruchtbaarheid, van welvaart, vruchten die gedragen mogen worden. En dan denk ik aan die godsvrucht waar we zojuist van zongen. De vreze Gods mag het er zijn. Het is er nog zo weinig, dominee. Nog zo weinig vrucht in mijn leven. Ik stink zo vaak nog naar de zonde. Daar hebben al Gods kinderen last van gehad. En die oude natuur blijven ze met zich omdragen. Groei ook in de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Al dieper buigen aan de troon der genade. Maar op het gebed, tot al grotere verwondering, de goedheid en de zorg van de Heere te mogen ontvangen. En ook een lieflijke reuk te mogen verspreiden. Hij zal een reuk hebben als de Libanon, die cypressen, het hars daarvan. Dat moet heerlijk ruiken volgens de verklaarders. En ook andere struiken die daar groeien op de Libanon verspreiden een heerlijke reuk. Dat is weer een aanvulling op het beeld van de olijfboom. Olijven ruiken niet zo lekker, maar die cederen op de Libanon wel. En die cederen wortelen heel diep. Wat zou dat nou ten diepste betekenen, geliefde gemeente? Dat betekent geworteld en gefundeerd te worden in het werk van Christus alleen. Niet in iets van jezelf. Het werk van die borg en middelaar. Nu ken ik die waarheid zo diep als geweest dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Niet de eigen gerechtigheid. Geen enkele waardigheid, geen enkele verdienst aan de zijde van de mens. Als de Heere daarnaar zou moeten gaan rekenen, was het voor ieder voor eeuwig verloren. Er was verloren geweest voor het volk van Israël dat het zocht bij de politieke grootmachten, de machthebbers uit die tijd, dat de kalveren gemaakt had en zich daarvoor neerboog, de Baals diende, ondanks alles wat de Heere geschonken had in zijn woord en in de profeten, ver afgeweken. En waarom ontfermt de Heere zich dan? Niet om iets in dat volk, alleen om zijn zelfswil. Hij neemt reden uit zichzelf, zeggen we wel eens. Want er is geen reden in Israël. Er is geen reden in land en volk van Nederland. Er is geen reden in het kerkelijk leven, ook niet in het persoonlijke leven. Alleen maar reden tot eeuwige verwerping. En dat mogen we nu horen in deze lijdenstijd. Dat de Zoon van God gekomen is, die lelie, volmaakt blank, zonder zonde. Volmaakte geur, nooit één overtreding. En hij gerekend als de zwartste, de ergste zondaar ooit. Al de zonden der zijnen op zich geladen. En daarvoor betaald. En zo heeft hij het verworven. Dat doornen lelies worden. En dat die lelies een heerlijke geur mogen gaan verspreiden. En denk aan die cederen. Al meer geworteld worden in het werk van Christus. Al meer zicht mogen krijgen. En al meer mogen ondervinden van zijn profetische onderwijs. En waarin onderwijst die profeet dan? In onze totale verlorenheid. Maar ook in de volmaakte zaligheid die bij hem is te vinden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Om in de weg van verootmoediging, en de Heere brengt daarin, verlossing te mogen ondervinden en de Heere te mogen danken. En op deze biddag voor gewassen arbeid gaat het dan ook niet alleen maar over de landbouw en de veeteelt en de tuinbouw, over alle werk dat gedaan mag worden. Het gaat ook om het werk van God in het hart. Het zaad van het evangelie dat gezaaid wordt. De Heere verbindt er zijn zegen aan. En wij ons, als we dat woord naast ons neerleggen. Dat horen we in het slot van Hosea 14. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen, wie verstandig, die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Dus wie vasthoudt aan het zoeken van vertrouwen bij mensen en niet bij God. Wie op een onjuiste wijze de Heere blijft dien ook de afgoden dient. Denk aan de afgod van het eigen ik. Ik heb toch ervaring, zou ik het werk niet aankunnen. Ik zit al zo lang op school, ik studeer al zoveel jaar. Dat zal mij wel lukken. Mis. Zonder de Heere kunnen wij niets doen. En als dat zo blijft. Als we het voor tijd en eeuwigheid nooit bij de Heere leren zoeken. De overtreders zullen daarin vallen. Twee dingen combineren kan ook niet. Dat deed het tienstammenrijk. Een onzuivere dienst van God. Denk aan die kalverdienst combineren met de Baaldienst. Dat is ook mis. De Heere alleen wil gediend worden. Met je ganse hart tot hem uitgaan. Om het van hem te verwachten. Op school. In de kerk. Persoonlijk. Voor eigen hart en leven. Heere. Uw koninkrijk komen. En op dat gebed doet de Heere wonderen. Hij maakt dat een zondaar een walging krijgt en al meer krijgt van zichzelf. Hij doet de knieën buigen. Dat is ook een verbondsbelofte. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen hebben. En dan geldt. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. De Heere ontfermt zich. Zijn liefdevolle zorg wordt dan ervaren, ook in de tegenheden, in leed, rouw en verdriet. Want dan sterkt de Heere. Dan doet hij niet alleen de toevlucht nemen tot hem, maar op het noodgeschrei ondersteunt hij en doet niet omkomen. Ja, het is zijn vaderlijke zorg dat hij draagt en doordraagt. Welke moeite, welke stormen er ook komen. Het is de verlossende liefde van Christus dat Gods kinderen al meer geworteld worden in hem. Om het van hem als koning te verwachten. En om het ook van hem te verwachten als hoge priester. Hij bidt aan de rechterhand van de Vader. En daarom zullen zij ook zalig worden. Door God daartoe bereid. Op Gods tijd opgenomen in heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn. Dat ons gebed de komende periode steeds tot u mag opklimmen om uw zegen. Ook over het werk op het land, in de veeteelt, de tuinbouw of welk werk er ook gedaan wordt. Maar ook over het zaaien van uw woord, dat tot rijke zegen zal mogen zijn. Vergeef het zondig en gebrekvolle wat aankleefde. Wees met ons in het verdere van deze dag. Breng vanmiddag weer bij één, kon het zijn, we vragen het. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 9e vers van Psalm 65, de velden zijn bedekt met kudden. En wat er verder volgt uit het 9e vers van de 65e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.